Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten in ons midden, samen met anderen die buiten dit kerkgebouw met ons zijn verbonden, door beeld en geluid. Hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanmorgen is dominee Oskamp uit onze buurgemeente en de nieuwe gemeente Vinkeveen en Waverveen. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Visser uit Kootwijkerbroek. Ook dan nodigt de Heer om te horen wat hij aan ons te zeggen heeft. Je zegt gisteravond om wat te denken over deze oproep die we iedere week doen, nogal land. De periode van goede voornemens is wel voorbij en de meeste zijn waarschijnlijk alweer niet gelukt. Misschien is het een idee om deze tweede dienst wel eens te gaan bezoeken, zeker als je dit niet zo gewend bent. Wellicht gebeuren er dan verrassende dingen. Dit geldt uiteraard niet voor hen die aan huis gebonden zijn. Morgenavond, 19 januari, organiseert de mannenvereniging de jaarlijkse winterlezing. Om 8:00 in de roeping. De heer Bor van Hulp Vervolgde Christenen komt dan spreken over hun werk voor christenen in de verdrukking. Naast mannen zijn zeker ook vrouwen en jongeren hartelijk welkom. Dinsdagavond vergadert de kerkenraad over het werk in de gemeente. En woensdagavond om 19:30 wordt het gesprek over het beroepingswerk voortgezet. Woensdag zijn er ook bidders in de roeping aanwezig om dit werk aan de Heere op te dragen. De kerkenraad stelt gebed hiervoor zeer op prijs. En door samen te komen wordt deze vraag beantwoord. Doen jullie ook weer mee? Het is een zaak van de hele gemeente waarbij de kerkenraad de praktische uitwerking doet. Laten we in het gebed om de Heilige Geest om elkaar heen blijven staan, zeker ook in dit werk. Gisteren is de week van gebed begonnen. Deze week wordt dagelijks om 19:30 gebeden voor christenen wereldwijd. Hiervoor hebben de kerken van Armenië aan het thema één van geest, inhoud en vulling gegeven. U kunt morgen terecht in het Honk in Meidrecht, dinsdag in de Roeping, woensdag in Contact in Waverveen, donderdag in Postwijk Baanbrugge, vrijdag bij de Weg in Meidrecht en zaterdag in Maranatha Vinkeveen. Vrijdag 23 januari is het ouderenfeest, of zo u wil, het seniorenfeest. Deze is vanwege het weer op 9 januari verzet en valt nu samen met de spelletjesavond. Het idee is om het te combineren. De inloop van het ouderenfeest is 16:00 en we beginnen om 17:30. We eten met elkaar en om 19:00, 19:30 is iedereen welkom om spelletjes te blijven en komen doen. Opgeven voor het seniorenfeest kan nog tot maandag 19 januari bij Diederik de Leeuw. In de dienst van zondagmorgen 8 februari zullen ambtsdragers worden bevestigd. Kerkordelijk kunnen door stemgerechtigde leden van onze gemeente bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure van de herverkiezing van Peter Leeuw en of tegen de bevestiging van broeders Chris van Kruidingen en Anton Vonk Noordegraaf worden ingebracht. Deze moeten uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkraad worden ingediend. Tevens zal een afscheid worden genomen van de ouderlingen De Bruin en van Kreuningen en van diaken Leeflang. Voor de ouderlingen Seleman en Stam en voor diaken Meijers lopen de termijnen door en zal geen bevestiging plaatsvinden. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor de diaconie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor stichting Het Haven van Licht. Zij begonnen met het delen van het evangelie op schepen in de haven van Amsterdam aan mensen met een varend bestaan. Dit is uitgebreid naar andere havens in Nederland, maar ook daarbuiten, zodat zeelieden in vele havens in de wereld terecht kunnen voor informatie en hulp bij geestelijke nood. Voor wat nog komen gaat, geldt, zo de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 214 vers 1 uit Weerklank. Dit hebben de kinderen van de Julianenschool ook geleerd. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Wie zal op die grote morgen buigen voor die majesteit? Wie zal op die grote morgen vluchten voor die heerlijkheid? Jezus heeft het zelf beloofd. Ik kom terug. Dit lied zingt ervan als een lied van verlangen. Het recht wordt hersteld en hij wordt koning van hemel en aarde. We zingen vers 1 van lied 214. We wensen elkaar, op welke plaats we ons ook bevinden, hier of in de kerk, of hier in de kerk of buiten, of als je meeluistert, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen.
Zetten we deze dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 2 en 4. bekende tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het vierde. Zeer een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25 vers 2 en 4. Stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan en zingen we daarna uit Psalm 103 het tweede vers. Psalm 103 vers 2 na de lezing van de 10 geboden en de samenvatting zoals de Heer Jezus die ons geleerd heeft. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen. Aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart. En met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Moedigen we ons voor de Heer in het gebed en bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God in de hemel, het past ons om u te loven, zoals we ook al mochten doen met de psalm. U bent de God die vergeeft. Heer, wat een wonder is dat. Dat mag elke zondag verkondigd worden. En dat mogen we overal in uw woord lezen. Dat u een God bent die ons niet afwijst, maar die ons genadig wil zijn. Heer, en er is heel veel aan vooraf gegaan voor dat het evangelie in heel de wereld verkondigd mocht en kon worden. Maar heel de wereldgeschiedenis door hebt u het laten zien. Hebt u het laten zeggen dat u niet wilt dat wij verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden. Heer, en dan zijn wij mensen die in onszelf verloren zijn. Vanwege onze zonde. Vanwege onze verbondenheid met onze eerste voorouders Adam en Eva die ongehoorzaam geweest zijn. Hierin als mensheid zijn wij van u afgevallen, afgekeerd. Maar Heere, wat is de wonder dat u zich naar ons toe hebt gekeerd. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om in deze wereld te komen, om in onze plaats te komen staan, ons vlees aan te nemen, onze zonde op u te nemen en weg te dragen aan het kruis. Heer, en zo bidden wij u, wees ons genadig, vergeef ons onze zonde. We hebben uw geboden gehoord, de diepste bedoeling ook daarvan. En we moeten u belijden. Wij voldoen daar niet aan vanuit onszelf. Ook na ontvangen genade leven wij niet zo als u het bedoeld hebt. Maar Heere, zie ons dan aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En vervul ons met zijn geest en vernieuw ons door zijn kracht. Heere, dank u wel dat we zo hier samen mogen zijn of thuis verbonden met deze dienst. Dat we in alle rust en vrijheid uw woord mogen horen en verkondigen. Heere, wees met hen die dat niet kunnen en mogen. We bidden u voor vervolgde christenen wereldwijd. Heere, gedenk hen, bescherm hen en zegen hen. Geef dat wij onze vrijheid zullen gebruiken, benutten, uitbuiten. Om u te leren kennen, om u te dienen. En tot een zegen te mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heere, mag daar de verkondiging ook toe bijdragen. Dat het ons voor het eerst of opnieuw aan u verbindt. Dat het ons steeds weer in uw nabijheid brengt. Om in die verbondenheid met u, Heer Jezus Christus, te leven. En van daaruit ook vrucht te mogen dragen. Heer, zo bidden wij u voor een ieder van ons. U weet hoe we hier gekomen zijn. U weet wat we met ons meedragen aan zorgen, aan vragen. Aan moeite en verdriet, maar ook de mooie dingen van het leven kunnen ons zo in beslag nemen. We kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat. Heer, geef dat we het alles voor u neer mogen leggen. Dat het van ons af mag vallen. En dat we zo in alle rust ongestoord ons mogen concentreren op u. En op wat u te zeggen hebt. Heere, laat niets ons verhinderen. Laat niets de rust van deze dienst verstoren. Wilt u de boze weren. Heere, spreek tot een ieder van ons zoals we nodig hebben. U kent ons hart. Wees dan met een ieder van ons, jong en oud. En hoe ook in het leven staan. Heere, geef dat uw stem mogen horen. En dat we er gehoor aan geven. Wil ons vertroosten en bemoedigen. Wil ons onderwijzen en terechtwijzen. Heer, wil zo uw gemeente bouwen. Wil zo doorgaan met uw werk. Wil ons toerusten voor het leven van alle dag. Om te wandelen als kinderen van het licht. Heer, hoor zo ons gebed en aanvaard onze dank uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil met u vanmorgen een tweetal gedeelten lezen. Het tweede gedeelte is Romeinen 1. Maar omdat het daar over Paulus gaat, wil ik daarvoor eerst een stukje lezen uit Handelingen 9. Het bekende gedeelte van Paulus op weg naar Damascus. De bekering van Saulus staat daarboven in Handelingen 9, de vers 1 tot en met 9. Dat lezen we eerst. Handelingen 9 vanaf vers 1. Daar luidt het woord van God als volgt. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u doen moet. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En dan lezen we vervolgens uit de brief van Paulus, van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7. Dat is het begin van de brief, afzender, groet en geadresseerde. Het klinkt nogal zakelijk, maar het is vol inhoud. Romeinen 1 vanaf vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die de woorden van God horen en bewaren. Gemeente, we willen stilstaan bij het gedeelte uit Romeinen 1 en als kerntekst noem ik daarbij het 5e vers, ik lees het nogmaals. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Ik heb over de preek geschreven, geroepen door Jezus Christus. En daarbij 3 kernwoorden. Het eerste is apostelschap, het tweede genade en derde geloofsgehoorzaamheid. Iets andere volgorde dan in het gelezen vers, de kerntekst. Maar het gaat dus om die 3 kernwoorden. Apostelschap, genade en geloofsgehoorzaamheid. We gaan eerst zingen met elkaar. We doen dat uit Psalm 132 in de berijming van Weerklank en daarvan de versen 5 en 9. Psalm 132, vers 5. Als u, o Heere, voor u ziet uw knecht die u eens salven liet, verwerp hem dan om David niet. U hebt gezworen David's zoon te zetten op de koningstroon. En het 9e, daar zal ik David door mijn kracht en hoorn van redding, eer en macht doen reizen uit zijn nageslag. Dit heeft betrekking op de versen 2 tot en met 4 uit het gelezen schriftgedeelte. Psalm 132, vers 5 en 9 uit Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geroepen door Jezus Christus. Dat woord roepen, roeping, geroepen, dat kom je een aantal keer tegen in het gedeelte uit Romeinen dat we met elkaar gelezen hebben. En dat speelt ook een belangrijke rol. Daar komen ook die drie kernwoorden vandaan. Apostelschap, genade en geloofsgehoorzaamheid. Geroepen tot. Ja jongens en meisjes, jongelui, roepen, dat is natuurlijk iets heel alledaags. We worden heel vaak geroepen. Dus morgens, misschien vanmorgen wel, om uit bed te komen. Het is tijd. Wakker worden. En misschien word je 's avonds wel geroepen voor het eten. Kom aan tafel. Het eten staat klaar. En zo kan er in roepen iets van een uitnodiging zitten. Kom erbij. Soms ook een aansporing. Je moet nu echt komen. Het is tijd. Iets van een plicht zit daarin. Soms ook iets van nood. Hè? Je kunt ook geroepen worden als een vorm van waarschuwing. Kijk uit. En zelf kun je natuurlijk ook roepen als je in nood bent. Zo van help mij. Roepen. Daarmee doe je een beroep op de ander. En als je geroepen wordt, doet de ander een beroep op jou. En zo doet de Heere God dat ook op ons. Ik kom dat heel vaak tegen in de Bijbel, dat geroepen worden. Al heel in het begin van de Bijbel, Adam en Eva, toen ze gezondigd hadden. Toen riep God, Adam, mens, waar ben je? Ze moesten tevoorschijn komen nadat ze gezondigd hadden en weggekropen waren. De Heer God zocht hen op. Hij riep hen om voor de dag te komen. En zo riep God Abraham om op weg te gaan naar het beloofde land. Zo riep God Mozes om het volk uit Egypte te leiden. En via Mozes riep de Heere het volk op om hem te dienen. Volgens zijn geboden en bedoelingen. En de profeten die riepen het volk op om terug te keren tot de Heere. En de Heer Jezus, hij riep de mensen op om bij hem te komen. Kom tot mij. Om in hem te geloven. Als de Zoon van God, als de Redder. En zo roept Paulus de gemeente op in zijn brieven. Om te wandelen in overeenstemming met het geloof. Om bijvoorbeeld de geestelijke wapenuitrusting aan te doen en de strijd van het geloof te strijden. En zo is de Bijbel vol van roeping. Voortdurend wordt er een beroep op je gedaan. Je kunt het niet zomaar aanhoren. Je moet er naar luisteren. Je moet er gehoor aan geven. De Heere spreekt ons aan. Hij roept ons om tot hem te komen, om bij hem te blijven, om hem te volgen. Hij spreekt ons aan op wie wij zijn, op wat we doen, op wat het doel is van ons leven. En de grote vraag is dan ook steeds, luister je naar hem? Dan ben je een christen. De geroepenen waar het hier om gaat, in dit gedeelte bijvoorbeeld, vers 6, geroepenen van Jezus Christus. Dat zijn niet alleen mensen die geroepen zijn, maar die ook gehoor hebben gegeven aan die roepstem en dat nog steeds doen. En dat maakt je een christen, niet alleen om de roepstem van God te horen, maar om er ook naar te luisteren, om er ook naar te leven. Als u het woord van God hoort, zalig bent u als u het ook doet. Daar gaat het om. Laten we eens gaan kijken naar drie vormen van roeping die we in dit gedeelte tegenkomen. En in vers 5 ook genoemd worden. Door hem hebben wij genade, het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van zijn naam. Ik heb de volgorde iets omgedraaid. Ik wil het eerst hebben over de roeping tot het apostelschap, dan tot die van de genade en dan die van de geloofsgehoorzaamheid. Omdat Paulus er zelf ook mee begint in zijn brief, in dit hoofdstuk. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. Zo stelt Paulus zich voor. Als een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. En daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant iets van heel nederigheid, van bescheidenheid. Een dienstknecht van Jezus Christus. Niet meer, niet minder. Een dienstknecht. Zoals de Heer Jezus het zijn discipelen ook geleerd had, om te dienen. En Paulus had er nog een extra reden toe. Want hij behoorde niet tot de discipelen van de Heer Jezus. Hij is er later bijgekomen. En hoe? We hebben er iets van gelezen. Hij noemt zichzelf later de grootste van de zondaren, omdat hij de gemeente van God vervolgd heeft. Hij noemt zich ook de minste van de apostelen. Want ja, hij is er als een ontijdig geborene pas later bijgekomen. Hij was eerst een vervolger van de gemeente, maar God heeft hem stilgezet. Nederig, maar ook vastberaden, een geroepen apostel. Hij hoort er toch helemaal bij. God heeft zelf hem geroepen en gezonden, met name om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Ja, een wonderlijke weg is God gegaan met Paulus. Hè? Die fanatieke vervolger van de gemeente, die zelfs brieven wilde om naar Damascus te kunnen gaan, om ook daar de mensen van de weg, die de weg volgden, zo werden de christenen wel genoemd, omdat de Heer Jezus wellicht zich genoemd had, ik ben de weg, de waarheid en het leven, was dat een soort bijnaam geworden van christenen, mensen van de weg, om hen gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Maar onderweg is hij stilgezet. We hebben ervan gelezen. Een stem uit de hemel. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus. Hij heeft de Heer Jezus zelf ontmoet. Als de opgestane. Als de levensvorst die opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Vader. Zo is hij tot geloof gekomen in die Jezus die hij zo verafschuwde, wiens volgelingen hij vervolgde. Hij is 180 graden gedraaid in zijn opvatting. Een vijand van Christus tot een vriend, tot een volgeling van de Heer Jezus. En dat niet alleen. God heeft hem ook geroepen tot het apostelschap. Paulus zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan moet hij de stad ingaan en daar, als hij daar is, dan komt Ananias, een van de discipelen daar, tot hem, na enig tegenstribbelen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze, Saulus, later Paulus, is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Dus het gaat allemaal heel snel. Paulus, zijn ogen mogen opengaan, niet alleen nadat hij voor een tijd blind was geworden, niet kon zien, maar zijn geestelijke ogen waren opengegaan door het licht dat uit de hemel scheen, door de ontmoeting met Jezus zelf. En van een vervolger wordt hij direct tot een verkondiger van het evangelie, van de blijde boodschap. Hij predikt direct in de synagoge het evangelie. Ja, misschien zeg je wel, ja, zou ik eigenlijk ook wel willen, net als Paulus, zo'n stem uit de hemel. Jezus die je zo roept, bij je naam roept, hoorbaar, zichtbaar in dat licht. Wat een indrukwekkende ervaring moet dat geweest zijn. Maar ja, gebeurt dat nog? Mogen we dat verwachten? Mag je daarom bidden? Nou, we weten wel dat dat niet de gewone weg is. Bij Paulus was dat misschien nodig om zo iemand in één keer stil te zetten en op de knieën te krijgen. Maar doorgaans gebruikt de Heere God de prediking van het woord, zijn dienst. Want daardoor wil hij tot ons spreken. Daardoor wil hij onze harten aanraken. Hij komt tot ons met zijn belofte. Ook in de Romeinenbrief lezen we daar iets van. Bijvoorbeeld in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. En in Romeinen 8 kom je dat ook tegen. Romeinen 8 waar staat: hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. God roept door zijn woord tot ons, om onze harten aan te raken. De vraag is natuurlijk of we het horen, of we het willen horen, of ons hart ervoor open staat. Of het horen met ons hart. En ja, dat betekent dat je daar ook biddend mee bezig moet zijn. Dat je God ook vraagt om dat woord zo in je hart te leggen. He, dat het vrucht draagt. Dat het iets uitwerkt. En tegelijkertijd roept God ons ook om dat woord serieus te nemen. En ernaar te luisteren, naar te handelen, eraan te gehoorzamen. Maar het is een wonderlijk werk. Het is niet zo eenvoudig weg dat je zegt van nou, het staat in de Bijbel, dus dat geloof ik gewoon. Op zich is dat natuurlijk goed dat je wil geloven wat er in de Bijbel staat. Maar tegelijkertijd is het ook iets waarvan Gods geest ons moet overtuigen, doordringen. Waar Gods geest ons voor moet inwinnen. Zodat het iets is wat ook vanuit ons hart komt. Niet alleen een verstandelijke aanvaarding van het woord van God als de waarheid. Hoe waardevol dat ook kan zijn. Maar het gaat om die overgave aan hem in het geloof. Die overtuiging diep van binnen dat je zegt, ja, het is zo. Als ik het woord van God lees, dan weet ik diep in mijn hart, dit is de waarheid. Dit is het woord van God. Hij spreekt zelf daardoor. En daarom moet ik luisteren, wil ik luisteren. Ja, dat woord van God, dat voedt mij. Dat stilt mijn honger en mijn dorst. Dat woord van God, dat laat mij precies zien wat er in mijn leven aan de hand is. Wat er anders moet. Dat woord van God, dat is zo eerlijk. Het maakt mij ook eerlijk voor mijzelf. Daar moet ik me aan gewonnen geven. Daar wil ik me ook aan gewonnen geven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hè? Die overtuigt. Die wil zo in ons leven komen. Hij dwingt ons niet. Bij Paulus ook niet. Ook al ging het er zo uitzonderlijk aan toe. Paulus werd niet gedwongen. Nee, hij werd overtuigd. Toen hij de stem van Jezus hoorde, toen wist hij het diep in zijn hart. Jezus leeft. Hij is opgestaan. Hij is de Zoon van God. Dat belijdt hij ook zo. Hè? Hier in die verse 2 tot en met 4. Dat hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de Heilige Schriften ten aanzien van zijn Zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Een hele geloofsbelijdenis zou je het kunnen noemen. Paulus die als fariseer niets van Jezus moest hebben, niet kon verdragen dat Jezus dingen zei zoals ik en de Vader zijn één. En over de Vader die hem gezonden had en zo. Hij is hier nu er diep van doordrongen. En in zijn brief schrijft hij daarvan dat Jezus de Zoon van David is naar het vlees. Hoewel ook dat op wonderlijke wijze, want Jozef die uit het geslacht van David was, was niet de biologische vader in directe zin van het woord. Maar God heeft op wonderlijke wijze uit Maria de zoon van David, of in Maria de zoon van David verwekt. Uit het geslacht van David, zegt Paulus, volgens de belofte. Maar wat de geest van heiliging betreft is hij met kracht bewezen te zijn. Bewezen, zegt hij, de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Paulus heeft de Jezus ontmoet op de weg naar Damascus. En dat was voor hem een bewijs dat Jezus is opgestaan. En het feit dat Jezus is opgestaan is weer een bewijs dat hij de Zoon van God is. En dat hij als Zoon van God de redder van de wereld is. De Messias. Die niet alleen kwam om Israël van de vijanden te verlossen, maar om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Diepe overtuiging. Jezus de redder. Niet van horen zeggen, maar diep van binnen. Kent u dat gemeente dat je zegt, ja, de Heer Jezus, hij is mijn redder. Hij is ook voor mij gestorven en opgestaan. Hij heeft ook voor mij zijn leven gegeven. Dat weet ik diep van binnen in mijn hart. Dat geloof ik. Omdat Gods geest mij daarvan heeft overtuigd door het woord van God. Zo komen we bij het tweede, genade. Want Paulus zegt in vers 5, door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen. Genade, dat was eerst. Dus het is niet de genade van het apostelschap, nee, Paulus heeft het hier over twee dingen. Wij hebben genade ontvangen. Hij als de grootste van de zondaren, zegt hij later. Barmhartigheid ontvangen. God heeft hem niet daar op de weg naar Damascus neergehakt, om het zo maar te zeggen, om van hem af te zijn. Nee, God heeft hem op de knieën gebracht om hem voor zijn dienst te winnen, te roepen. En zo mocht Paulus een apostel worden van het evangelie, om die blijde boodschap van genade overal te verkondigen. En zoals hij dat overal doet, zo ook via zijn brief aan de Romeinen. Romeinen waarvan hij zegt dat zij heidenen zijn. Waartoe u ook u behoort, zegt hij over die heidenen in vers 5. In vers 6 zegt hij, waartoe ook u behoort. Christenen uit de heidenen. Buiten Paulus om zijn zij tot geloof gekomen, daar in Rome. Hoe dat precies gebeurd is, dat is niet helemaal duidelijk. Daar zijn wel gedachten over, maar zeker weten doen we het niet. In ieder geval is het heel bijzonder dat er in Rome al een gemeente was. Dat er christenen waren. En Paulus was er nog nooit geweest. Hij was nog van plan geweest en nog steeds van plan om daar naartoe te komen. Maar steeds kwam er wat tussen. En daarom schrijft hij een brief. Een bekende brief aan de Romeinen. Aan die gemeente die geroepen is. Geroepenen van Jezus Christus. Door Jezus Christus. Tot de genade. Geroepen om te leven. Van dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat is de roepstem van het evangelie. En ze hadden die roepstem gehoord en ze hadden er gehoor aan gegeven. Ze waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Hadden hem omhelst als een zaligmaker. Geloof in de vergeving van de zonde. Onverdiende genade. Paulus zal daar in de Romeinenbrief nog veel over schrijven. Uit genade bent u zalig geworden. Uit het geloof dat niet uit u. Het is Gods gave. De gerechtigheid van het geloof. Door het geloof. Uit het geloof. Niet uit de werken. Genade. Het is een en al genade. Het komt alles bij God vandaan. Onvoorwaardelijk. God vraagt niets van ons als voorwaarde om de genade te ontvangen. Dat is de kern ook van het evangelie, de blijde boodschap. Al zou God maar iets van ons vragen. Ja, zegt u, maar hij vraagt toch geloof? Ja, maar geloof, dat is niet een voorwaarde in die zin van dat het een prestatie van onze kant is die wij eerst moeten doen voordat we die genade kunnen ontvangen. Nee, het geloof is niets meer dan een middel waardoor je die genade ontvangt, deelachtig wordt. Het geloof is een middel dat ons aan Christus verbindt. Het geloof is in die zin geen werk, geen verdienste. Ook geen prestatie van onze kant waar we ons op kunnen beroemen. Zo van ik geloof of ik heb gekozen. Als je gelooft en als je gekozen hebt voor de Heer Jezus, is dat het werk van Gods geest die je daartoe gebracht heeft. Geen enkele voorwaarde om de genade te ontvangen. Dat is onze redding, dat is ons behoud. Als er maar een kleine voorwaarde zou zijn, dan zou er niemand voor in aanmerking kunnen komen. Onvoorwaardelijke uitnodiging. Die roepstem van het evangelie is een uitnodiging om door de Heer Jezus Christus tot God te komen. Om bij hem vrede te vinden. Om tot zijn kinderen aangenomen te worden. Wat een rijkdom is dat. Wat een wonder is dat. Gods kinderen mogen worden. Uit genade. Aangenomen worden. Wij die ons van God afgekeerd hebben. Wij die het verdiend hebben dat wij voor eeuwig weggestoten zouden worden. Gratis voor niets aangenomen worden. Door God. Vanwege Christus offer. Het is toch een prachtige boodschap. Die overal verkondigd mag worden. Daarom zegt Paulus ook aan de heidenen. Hij is de diep van de drongen. Het is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen, voor iedereen. Dat offer van de Heer Jezus Christus, dat is zo rijk. Dat is niet alleen voor de Joden. Nee, ook de heidenen mogen erbij. Die kunnen erbij. Wonder. Dat ook zij er mogen bijhoren, mogen delen in dat verbond van God met zijn volk. Ja, dat was iets wat Paulus voor zijn bekering niet kon geloven. Dat is iets waar hij, wat hij verafschuwde. De gedachte dat heidenen er ook bij zouden mogen komen. Nee, de heidenen, dat waren de verworpenen. Israël, dat was het uitverkoren volk. En de Messias kwam alleen voor Israël om hen van die heidenen te bevrijden. Dat was de gedachte. Israël zou weer het volk van God zijn. Daar zou God zelf voor zorgen. En verder reikte het niet. Maar Paulus' ogen zijn open gegaan om te zien dat het veel verder reikt. Dat God via Israël de hele wereld op het oog heeft. Ook de heidenen. En zo spreekt hij de gemeente of de christenen in Rome aan. Als geroepenen van Jezus Christus. Ja, het probleem is hè, dat we vanuit onszelf zo doof en zo doof kunnen zijn, zo wantrouwend, zo onwillig, zo ongehoorzaam om aan die roepstem gehoor te geven, dat gaat zo tegen ons in. leven van genade, dat klinkt natuurlijk heel mooi, dat zei ik zojuist, maar tegelijkertijd vinden we dat zo ontzettend moeilijk. En verzetten we ons daartegen. Hebben we al gauw zoiets van, ja, zo makkelijk kan het toch niet zijn. Kan toch niet waar wezen, dat zomaar iedereen zalig kan worden. Dat je er niks voor hoeft te doen. Dat stuit ons tegen de borst, net als Paulus. Ergens diep in ons hart zit datzelfde denk. Van ja, ik moet toch ook iets doen. Ik moet toch wel zelf daar iets voor doen. Maar gemeente, als je net als Paulus jezelf hebt leren kennen als een zondaar. Niet zomaar alleen met je verstand, maar dat je het weet in je hart van ja, zo iemand ben ik. Uit mij geen goed in der eeuwigheid. Dan besef je dat je nooit zalig kunt worden, tenzij je alleen door genade zalig wordt. En gemeente, daarom is die roepstem van God niet alleen nodigend voor liefde, maar ook met kracht. God zelf moet ons trekken. Zijn geest moet ons overtuigen, inwinnen. Het is de trekkende liefde van God. Petrus schrijft het erover aan de christen dat zij getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbare licht. Ja, dat is het. Dat hebben we nodig. Hè, dat God ons trekt. Uit onszelf zijn we niet zo gewillig om te lopen. En als we gewillig zijn, dan moeten we maar eerlijk zijn om te zien dat God het is die dat in ons gelegd heeft. Maar dat is wel iets waar we mogen en moeten bidden. Ook als het gaat om de prediking. En dat je zegt, Heer, open mijn hart. Wilt u mij trekken? Wilt u mij overtuigen? Wilt u mij inwinnen? Want als het van mij afhangt, dan schuif ik het van me af. Dan hou ik het op afstand. Dan wil ik er niet aan. De enige hoop is dat hij er doorheen breekt. En bij Paulus ging dat heel radicaal. Vaak gaat dat veel rustiger, geleidelijker. Maar het principe is hetzelfde. Gods geest wil ons hart inwinnen. En dat is vaak ook strijd en worsteling. Je kent die man uit het evangelie die zegt, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Gaat niet vanzelf. Er komt zoveel tegenin. We hebben Gods hulp nodig, Gods kracht nodig om ja, steeds meer ons vertrouwen op de Heer Jezus te leren stellen. Op zijn genade, op zijn volbrachte werk. En dan tot slot, gemeente, geloofsgehoorzaamheid. Want Paulus heeft het over geroepen heiligen in vers 7. Hè? En hij heeft apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen. En dat is niet alleen de gehoorzaamheid aan het evangelie om te geloven in de Heer Jezus Christus. Maar dat is vooral ook hè, het leven wat eraan verbonden is. Zoals Israël apart gezet was om Gods volk te zijn, om heilig voor God te leven, zo is de gemeente van Jezus Christus ook geroepen om heilig voor God te leven door het geloof in de Heer Jezus Christus, door hem te volgen. En dat is ook de roeping van het apostelschap om die heidenen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Gaat heen, zei de Heer Jezus tegen de discipelen, onderwijst al de volken en lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Er gaat een heel leven mee gepaard. En dat is niet een nieuwe wet, waar Paulus zich ook steeds tegen moet verzetten, tegen die gedachte dat je, als je tot geloof komt, toch weer allerlei wetten moet gaan houden en daarna moet gaan leven. Nee, die geloofsgehoorzaamheid, dat is dat nieuwe leven wat van binnenuit groeien mag. Het ware geloof, dat draagt vrucht. Zo heeft Jezus ook heel duidelijk gezegd. Zonder mij kunt u niets doen, maar wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dat is waar het om gaat. Die innerlijke vernieuwing van binnenuit, die werkt ook naar buiten toe. Geloofsgehoorzaamheid. Om vanuit de liefde, vanuit de dankbaarheid. De Heer Jezus te volgen, je door hem te laten leiden. Je door hem te laten vormen, door hem te laten vernieuwen. Vervuld te worden met zijn geest. Dat is waar het om te doen is. Wij zijn soms tevreden met de gedachte van, ja, als ik maar gered ben, hè, dan is het goed. Oké, dat is natuurlijk zo. Als u in de Heer Jezus gelooft, hè, dan zult u zalig worden. Maar er is meer. Voor Paulus was er ook meer. Hij zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? En de Heere zei tegen hem dat hij het evangelie moest verkondigen. In het bijzonder ook aan de heidenen. En zo roept God ons ook om met ons leven hem te dienen. Hoe dan ook en waar dan ook. Met de gaven die hij ons gegeven heeft. Vanuit de liefde, vanuit de dankbaarheid. Vanuit de overtuiging. Dat is wat hij ook onder ons wil uitwerken. En daartoe wil hij ons ook toerusten door zijn woord, door de verkondiging. Paulus is er ook druk mee, in de gemeente. Hij verkondigt het evangelie, maar hij is tegelijkertijd ook bezig met het opbouwen van de gemeente en met de mensen ook te onderwijzen hoe dat christelijke leven dan in de praktijk gebracht moet worden. Ook in de Romeinenbrief kom je dat tegen, lees Romeinen 12 maar eens over dat offer, hè, dat geestelijke offer van ons lichaam. Namelijk onze godsdienst, het dienen van God. Heel je leven als een dankoffer voor de Heere. Is dat ook uw verlangen, gemeente? Wil je echt de Heere dienen met je hart? Vanmorgen klonk er een oproep om niet alleen 's morgens naar de dienst te komen, maar ook 's avonds. Dat is een bekend probleem. Overal kom je dat tegen, dat de avonddiensten veel minder bezocht worden dan de morgendiensten. Alsof we met één dienst wel genoeg hebben. En misschien zeggen, ja, maar goed, er staat toch ook nergens in de Bijbel dat je 2 keer naar de kerk moet. Ja, maar is het dan een moeten? Is het dan geen liefdedienst? Als je de Heere wilt dienen, wil je dan niet zijn waar de Heere spreekt? Waar je zijn stem hoort en waar hij je roept en de weg wijst. Daarom is het toch vreemd als 's avonds heel veel banken leeg blijven, die 's morgens wel gevuld zijn. Natuurlijk kunnen er kleine kinderen zijn die 's avonds niet mee kunnen. Maar er is toch alle reden om, wanneer het woord klinkt, wanneer de gemeente samenkomt, dat je erbij bent. Dat is de manier waarop God werken wil. Hè? De werkplaats van zijn Heilige Geest. Daar gebeurt het in het bijzonder. En thuis natuurlijk ook. Dat wil ik niet ontkennen. Maar in het bijzonder daar waar God zijn woord laat verkondigen. Gemeente, de Heere is één in zijn verlangen om ons genadig te zijn. Hij roept ons om daarom te luisteren naar zijn liefdevolle uitnodiging om tot hem te komen. Hij zelf heeft zich daarvoor gegeven. Overgegeven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, om ons te redden. Hij wil in ons leven komen wonen. Hij wil ons leven vernieuwen. En vervullen. Maar gemeente, als dat nou Gods verlangen is, hè, om ons te redden en alles te geven wat we nodig hebben, en hij daar alles voor over gehad heeft, moet het dan ook niet ons verlangen zijn om hem van harte te dienen met heel ons leven. Amen. Gaan we met elkaar zingen uit Psalm 95, van de versen 2, 3 en 4. Psalm 95, vers 2, 3 en 4. Gemeente, laten we danken en bidden. We bidden voor de familie Nap, die een man, vader, opa en oude opa, Arie Nap, moesten begraven. We betrekken hierin ook zijn overige familie in en buiten onze gemeente. We bidden voor andere rouwdragenden die hun geliefde moeten missen, kort of langer geleden. We danken met Janna Bos van Zelm, die een geslaagde operatie heeft ondergaan en weer thuis mocht komen. We bidden voor Koos Pol, die eerder vanwege verzwakking van het lichaam in de noodopvang van het ziekenhuis in Nieuwegein moest worden opgenomen en morgen naar Mariaoord gaat om te kunnen aansterken. Dat hij, zijn vrouw Nel en hun kinderen ook in deze weg kracht mogen ervaren van de Heren. We bidden voor mevrouw Kroeser van de Bent, die is gevallen en nu voor revalidatie in Woerden verblijft. Voor zieken die de broosheid van het leven ervaren en uitzien naar beterschap en rust in de ziel. En we mogen natuurlijk ook bidden voor onwijsheid voor degene die hen behandelen of verzorgen. We bidden voor de kerkraadsvergaderingen van deze week en voor christenen wereldwijd en bijzonder voor hen die vervolgd worden. Zullen we danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, dank u wel voor uw woord. U roept ons, keer op keer. Dank u wel daarvoor. Geef dat we uw stem horen. En dat we naar luisteren. En dat we leven van uw woorden, van uw beloften. Van die blijde boodschap, het evangelie. Maar dat we er ook naar leven. In een leven aan u gewijd, dicht bij u, Heer Jezus Christus. Heer, wilt u zelf door uw Heilige Geest zo in onze harten en levens werken, dat we geloven zullen en dat ons leven vrucht mag dragen vanuit uw verbondenheid met Heer Jezus Christus. Heer, geef dat dan aan ieder van ons, aan jongeren en ouderen, hoe ook in het leven staan. We hebben het allemaal nodig. Geef dat het ook ons diepste verlangen is. Dat we zeggen, ik kan geen echte rust en vrede in het leven vinden dan alleen in Heer Jezus Christus, in het dienen van God. Heere, gedenk zo de gemeente. Zegen al het werk dat daar gedaan mag worden. De broeders van de kerkraad ook in deze vacature tijd. Heere, wilt u hen gedenken als ze samenkomen om te vergaderen over het werk in de gemeente, maar ook over het beroepingswerk. Heere, wilt u hen daarin leiden, wilt u de weg wijzen en op uw tijd en wijze en nieuwe herder en leraar aan uw gemeente verbinden. Heere, wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben. We denken aan de familie Nap, die een man, vader, opa en oude opa, Arie Nap, moesten begraven. Heere, gedenk alle die hem lief hadden en bij hem hoorden en ja, nu in rouw zijn, het gemis ervaren. Heere, wilt u ondersteunen en nabij zijn, wilt u troosten vanuit uw woord. Heere, wij bidden u voor alle rouwdragenden, voor alle die korter of langere tijd geleden geliefden moesten verliezen en missen. Heere, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen troosten en ondersteunen? Heere, wij danken u met Janna Bos van Zelm, die een geslaagde operatie heeft ondergaan, een nieuwe hartklep heeft ontvangen en weer thuis mocht komen. Wilt u geven wat nodig is voor verder herstel, rust en zegen, Heere. Gedenk haar, wees haar nabij. Ik bid u voor Koos Pol, die in de noodopvang van het ziekenhuis in Nieuwegein opgenomen moest worden vanwege verzwakking van het lichaam en morgen naar Mariaoord hoopt te gaan om daar te kunnen aansterken. Wilt u hem gedenken, ook met zijn vrouw die in Klein Houtdijk woont. Hun kinderen, wilt u hen in deze weg alles geven wat nodig is en geef dat ze het ook van u zullen verwachten. Heer, zo bidden wij ook voor mevrouw Kroeze van de Bent, die gevallen is en voor revalidatie in Woerden verblijft. Wilt u ook haar nabij zijn en herstel geven, zodat ze weer naar huis kan terugkeren. Wees zo met alle die te maken hebben met ziekte en zorg, die uitzien naar beterschap of misschien zoeken naar uw weg als het anders gaat. Wilt u daarin ook leiden en ondersteunen? Heere, wilt u en zegenen en wilt u al die wegen die wij in het leven gaan gebruiken om ons aan u te verbinden. Heer, dan zal het toch vrucht dragen, ook al is het soms moeilijk. Heer, als we maar mogen bemerken dat u in al die wegen die u met ons gaat, bij ons wil zijn en blijft. Heer, gedenk zo alle die in deze wereld te maken hebben met lijden, met vervolging, onderdrukking. We denken bijzonder ook aan de mensen in Iran, waar daar zo die demonstraties gehouden worden, die met geweld neergeslagen worden, zoveel mensen om het leven komen. Heer, wees hen nabij. Veel mensen zijn in de laatste tijd ook Christen geworden in Iran, gedenk hen ook in het bijzonder. En anderen die christen zijn in een vijandige omgeving, die vervolgd en verdrukt worden, Heere, gedenk hen, bescherm hen, ontferm je over hen. Heere, wil hen die hun macht misbruiken in deze wereld, wilt u hen ten val brengen. Wilt u en anders op de knieën brengen. Bekeren. Heere, wat is er veel gaande in deze wereld. Heere, wilt u het in uw handen houden. Want u regeert. Bij alles wat er gebeurt, dat we het niet uit het oog zullen verliezen. Dat u het in de hand hebt. Mag dat ons rust geven en vertrouwen hoe het ook gaat. Maar geef ons ook dat we verder zullen kijken dan dit aardse bestaan. Dat gebroken en gevallen is en voorbij moet gaan. Opdat u iets nieuws kunt beginnen. Heere, dank u wel dat u dat doet. Geef dat we daar naartoe leven. Met verlangen naar die dag dat u terugkomt. Als de bazuinen klinken. Heere, dat we dan gereed zijn. Om u te ontmoeten. En dat we dan voor eeuwig met u mogen zijn. Heere, geef dat we u zo zoeken en mogen vinden. En als we u gevonden hebben, dat we met u leven. Ga zo met ons deze dag. Geef ons een goede en een gezegende zondag. Ga met ons ook een nieuwe week in. En ons alles geven wat we daarin nodig zullen hebben. We danken u voor het goede wat u gaf. Wij bidden u, vergeef wat niet was naar uw wil. Ga met ons en blijf bij ons uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere uw gave te geven voor de genoemde doeleinden. En wij zingen tot slot uit Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.